tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 141ste psalm. Daarvan het derde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. En wat er meer volgt uit het derde en ook het vijfde vers van psalm 141. Zingen we naar Gods wet uit de 119e psalm, daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren? Het vijfde vers van psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We willen de Heilige Schriften openen in het boek Jona opnieuw, bij hoofdstuk 3, het 10e vers en vervolgens ook hoofdstuk 4. De schriftlezing begint in Jona 3, het 10e vers. Komt het heilig woord van onze God als volgt naar ons toe. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Dit verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek. En zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw zijn mocht over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zei de God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, noch die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel vee. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Groot, heerlijk, genadig en ontfermend God in de hemel. Uw grote naam zij geloofd en geprezen en gedankt als wij deze zondagmorgen weer samen mogen komen in dit bedehuis. Om met elkaar als gemeente hier voor uw aangezicht en meeluisterend via de kerktelefoon eveneens voor uw aangezicht de nieuwe week te beginnen. En wat hebt u ons dan al ontzaggelijk veel gegeven, Heren, terwijl wij hier samen zijn. Heren, dat u het zo rijk hebt gezegd dat u een schuilplaats wil zijn. In gevaren. En dat gij zielen voor benauwdheid wil bewaren. En dat ook zo heel persoonlijk in het hart laat vallen. Gij wilt mij voor benauwdheid trouw bewaren. Heren, wat groot. Dat er een schuilplaats is. Waar het veilig is. In deze gevaarlijke tijd. In deze woelige wereld. Heren, we zongen het, waarmede zal de jongeling door ijdel heen omsingeld zijn paterijn bewaren? Heren, dat kan soms een bange vraag zijn, als we denken aan onze jonge mensen en aan onze kinderen. De jonge generatie die nu opgroeit, die zo geconfronteerd worden met talloze vragen en met talloze zaken en met talloze geloven en richtingen en meningen en denkwijzen. Heren, dat is dan een zegen als we weer bij uw woord mogen komen. Om daar ook te schuilen. Want Heren, gij richt die schuilplaats toch daar ook op waar uw woord beslag legt. En waar uw woord wordt toegepast. En waar uw woord de waarheid blijkt. Ja, daar blijkt gij God te zijn. En ook die schuilplaats te zijn. Heren, wilt u ons doen schuilen in deze dienst bij u? En Heren, u hebt dat ook gezegd. Dat gij wilt onderwijzen in de weg die we hebben te gaan. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Gij kent ons aller weg, Heren, ons aller werk. Heren, wat hebben we het nodig? Dat wij in die weg ook onderhouden worden met deze wetenschap. Die als wij denken aan onze zonden en schuld, en we werden er door middel van uw wet weer mee geconfronteerd. Maar Heren, dat wij dan mogen weten dat u toch het oog om Jezus wil. Op schuilende mensen. Achter het schild van het geloof. In genade uw oog wilt slaan. Heren, wilt u het wel maken in deze dienst. In bidden. In zingen, in luisteren, in spreken, het offeren van onze gaven, het gezegend worden, het ook wel maken daarin, dat gij het vernieuwt en bevestigt. Mijn hulp is van de Heere, die almachtige God, die voor niets verlegen staat en die hemel en aarde schiep. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Wat is dat ook een vol woord, heren. En als gij dat ook toepast in mensen die het telkens weer laten zitten. Mensen met een Jona-achtig hart. Met een Nineveh-achtig hart. Heren, wat wordt het dan helemaal groot. Dat u nooit laat varen wat uw hand begon. Wat wordt genade dan ook groot. Wat blijkt uw trouw dan ook machtig, wijds en groots te zijn. Heren, geef dat wij daar nooit misbruik van zullen maken. Om ruimte te vinden voor ons ik. En om ruimte te vinden voor onze opwellingen en onze gedachten en onze zonden en onze onhebbelijkheden. O Heren, wij bidden u, laat ons uw langmoedigheid, uw geduld over ons leven nooit misbruiken. Want gij zegt dat uw langmoedigheid daarvoor is, dat wij tot bekering komen, tot u, dat wij terechtgebracht worden. Dat we in uw handen vallen, ja in uw doorboorde handen vallen, Heer Jezus Christus. En laat het daarvan mogen komen, bij jongens en meisjes, bij vaders en moeders, bij alleenstaanden, bij rouwdragenden. Heer, gij weet het, waar rouw en waar smart en waar verdriet is. Ook in de afgelopen week weer gekomen. Heren, we leggen dat eerbiedig voor uw aangezicht neer. Heren, laat het merken aan alle die verdriet hebben in hun leven. En dat meetorsen op hun levensweg. Heren, wij bidden u voor mensen met wie gij een weg gaat. Die zo anders is dan zij hoopten en zij verwachten. Gij kent ze, Heren, in de ziekenhuizen. En we bidden u, zoek gij hen op en doe gij hen wel. En beur gij hen op en stel hen in een hoog vertrek. Maar doe dat ook bij allen, Heren, die in inrichtingen van verzorging of van verpleging zijn. We denken aan mensen die thuis of elders lijden. Want in psychische noden en zorgen, in uitzichtsloosheid verkeren soms. Heren, wilt u hen ook trouw verzellen met uw raad en doen weten dat uw oog ook op hen gevestigd staat, al kunnen zij door donkere wolken en door zware dichte mist niet heen zien. Heren, dat u hen wel ziet. Heren, wij bidden u in deze dienst ook voor de werkgroep Oost-Europa, waarvan 6 personen in de komende week een grote reis gaan maken. En aanstaande donderdag vertrekken naar Roemenië. En vervolgens ook de Oekraïne willen gaan bezoeken. Heren, laat deze reis ook rijk onder uw bescherming mogen staan en onder uw zegen. En wilt u ze wel doen en geven dat het doel van de reis ook rijk beantwoord mag worden, Heren. Dat weldaden ook als weldaden mogen ontvangen. En dat wij er niet groot bij worden als gevers. Maar Heren, daarin heel dicht mogen staan bij de barmhartige hoge priester. Wiens werk het altijd weer is barmhartigheid te bewijzen. Om daar dan ook iets van uit te mogen stralen. Maar geef dat niet alleen aan hen, Heren. Geef dat aan ons allen. Heren, geef dat ook bij de huisbezoeken. Als de broeders zo weer uittrekken in de komende week, wilt u met hen meegaan en Heren, geef dat uw woord aan mag komen. Ook op de bezoeken, Heren, als de gesprekken er zijn, wilt u met uw Heilige Geest er zijn. Heren God, wilt u reformerend werken. We bidden dat bijzonder naar de afgelopen vrijdag, de dag waarop we de kerkhervorming mochten herdenken. Heren, hervorm gij de gemeente. Hervorm gij gezinnen. Jongens en meisjes. Hervorm gij ouders, Heren. Grootouders, alleenstaande. Geef hervorming ook in land en volk, Heren. In Nineveh kwam zo'n omkering. Dat is toch uw werk. U bent in macht niet verminderd. Wij hebben het niet verdiend, Heren. Zonden worden al meer en schuld al groter. Landelijk, kerkelijk, gemeentelijk. Wilt u genadig vergeven, Heer. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Verdraag het niet. Want uw stad en uw volk zijn toch naar uw naam genoemd. We leggen dat niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van uw barmhartigheden. Die groot en vele zijn. Amen. Gemeente, de tekst voor deze dienst vindt u in wat u gelezen is in Jona 4. Jona 4, en aan de orde is dan uit dit hoofdstuk de eerste vier versen. Jona 4, vers 1 tot en met 4. Waar staat: dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: is uw toorn billijk ontstoken? Tot zover de tekstwoorden. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 73ste psalm. Inmiddels worden er 3 collecten gehouden, waarvan de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde is de extra collecte bestemd voor de kerk. Heel hartelijk bij u aanbevolen. In verband met de bediening van de heilige doop op zondag 16 november aanstaande, is er morgenavond van 6:30 tot 7:00 gelegenheid tot het doen van doopaangifte bij de scriba van de kerkenraad, Prins Hendrikstraat 17. Bij de gehouden verkiezing voor notabele maandag jongstleden zijn herkozen de broeders A. Keizer en S.J. van Oers. Beiden hebben hun verkiezing aangenomen. Zoals gebruikelijk willen we na afloop van de dienst, dus na het amen van de zegen, in verband met de 31ste oktober zingen de 2 coupletten van het Lutherlied. Tot zover deze afkondiging. Gemeente, we gaan nu zingen uit Psalm 73... daarvan de versen 1, 8 en 11. Psalm 73, de versen 1, 8 en 11. Gemeente, we hebben vanmorgen wel een hele droeve geschiedenis te vertellen, naar aanleiding van de tekstwoorden. We kennen het voorafgaande, de laatste keer stonden we daarbij stil. Er is een hele stad, die grote stad Nineveh, met daarin ouden, jongeren, kinderen en veel vee, gered gebleven. Gered gebleven van de eeuwige ondergang. En nu lezen we dat de profeet Jona het er niet mee eens is. Jona is het niet eens met de barmhartigheid van God over Nineveh. Tegendeel, zijn toren is ontstoken. En het verdroot Jona, lezen we, met een groot verdriet. En zijn toren, zijn ergernis hierover ontstak. Gemeente, we hebben hier met een geschiedenis te doen die ons als een spiegel wordt voorgehouden. Jona, kind en knecht van God. Van hem lezen we dat het hem verdroot met groot verdriet. En dat zijn ergernis ontstak. Dat God zo goed was in zijn sparende liefde voor Nineveh. Onbegrijpelijk. Dat nu juist uitgerekend Jona, de profeet, liever zwavel en vuur van de hemel had zien regenen, dan dat hij gehoord had dat die mensen van de ondergang en van het eeuwig verderf bleven bewaard. Liever hun ondergang dan hun redding te zien, was het bij Jona. Dat God traag is tot toorn en zich haast om genadig te zijn. Dat zijn hand liever heelt dan slaat, dat kon Jona niet met vreugde stemmen. En u? Dat zijn hand liever heelt dan slaat. Dat is even wat. Maar Jona zat er zelf tussen. En als wij ertussen zitten, gemeente, dan staat het er ook niet fraai bij. Het is eigenlijk hier net als bij die oudste zoon in de gelijkenis. Hij kon het maar niet hebben dat die jongste broer toch weer feest mocht vieren in het huis van zijn vader. Hij had er alles doorgejaagd, het goed van zijn vader, een voorschot op de erfenis gevraagd. En wat is er van over? Helemaal niets. En wat heeft hij ermee gedaan? Te erg om te zeggen. En nu wordt hij door de vader zo royaal binnengebracht. De vreugde van de vader die zegt, uw broeder was verloren, maar hij is gevonden. Zo behoren we dan blij te zijn. Het stemde die oudste broer tot ergernis. En datzelfde merken we nu hier bij Jona. Hij ergert zich aan de genade van de almachtige rechter van hemel en aarde. Gemeente, zoiets staat tot lering geschreven in Gods woord. Als wij genade leren kennen, dan kan die eerste liefde zo groot zijn dat we echt oprecht zeggen en we zondigen nooit meer. Nee, dat zijn we echt niet van plan. De strijd tegen alles wat zondig is. En dat menen we. Gemeente, dan moeten we nog leren. Als de Heer zijn liefde in ons hart verklaart en bevestigt. Dat er zo'n gevaarlijke bodem in ons hart zit. En dat er onder die bodem van alles en nog wat woelt en krioelt wat niet deugt. En dan worden we zo ernstig gewaarschuwd. Ook als we de Heer hebben leren kennen, hebben lief gekregen, hebben leren dienen. Wat moeten we dan nog oppassen voor die bodem waardoor van alles en nog wat aan onkruid kan opschieten. Gemeente, we zijn hiermee ernstig gewaarschuwd. En met name diegenen die genade hebben leren kennen in hun leven. opgepast wat er hier ergens nog huist. De ondergrond van ons bestaan. Vreselijk. Mogen elke dag de Heere wel om bewaring smeken. Om een wacht voor onze lippen en een wacht voor ons hart. En een wacht voor die bodem, voor die vloer van ons bestaan die we netjes aanvegen. En die keurig gestoffeerd is, die er prachtig schoon uitziet. Maar daaronder, het komt bij Jona hier voor de dag. En het wordt tot onze waarschuwing beschreven. Gemeente, we zijn gewaarschuwd als we dit lezen. Neemt u dat ter harte? Vergeet u dat niet? We zijn gewaarschuwd. De eerste plaats is er ook deze les. Dat we niet tegen het volk van God moeten opkijken als zouden dat heiligen zijn. Is het tijd geweest dat bijzondere kinderen van God tot heiligen werden verklaard. En het dringt zich nog wel eens zo op dat het vandaag nog wel voor wil komen. Of dat dat heiligen in zichzelf zijn. Beter gezegd, het zijn wel heiligen, dat wil zeggen afgezonderden. En het bloed van Christus is over hun gekomen, over hun leven. God heeft een hand op hen gelegd. En God heeft gezegd dat hij voor ze in zou staan voor tijd en eeuwigheid. Maar van hun kant kunnen zij het alleen maar bederven. Er is niets goeds van hen te verwachten. Wie verkeerd tegen hen aankijkt, zodat eigenlijk Christus in de schaduw komt staan en de christen groot wordt en de Christus klein, die komt bedrogen uit. Maar dan in de tweede plaats worden we geroepen, en dat is ook tot lering, om in eigen hart te kijken. Opdat we ons toch nooit iets zullen verbeelden. Want in onszelf kunnen we nooit iets worden. Dat leert ons hier Gods woord. We kunnen in onszelf nooit iets worden als er onze eer bij inschiet. Als de zaak ons te na komt. Als onze naam, als onze eer wordt aangetast. Dan zijn we in staat, gemeente, staat hier in Jona 4. Om anderen voor eeuwig verloren te laten gaan. Nou, kunnen we natuurlijk niet zeggen we dan heel netjes. Ja, maar kunnen wel zeggen bij die en bij die. Het lijkt wat en men denkt wat, maar dat is helemaal niets. Nou, wat doen we dan? Dan schrijven we zo iemand helemaal af. Maar als onze eer en onze naam in het geding komt, gemeente, zijn we tot zulke dingen in staat. Gods woord legt hier als het ware het hart open en laat zien wat er in een mensenbestaan huist. Dat zou je niet geloven, dat dat verschrikkelijk, dat dat nu in je eigen hart gevonden wordt. Ofwel, moet u zeggen, Heere, dat is mijn hart binnenste buiten en anders is het niet. Dat we ons kunnen ergeren aan het evangelie van Gods genade en aan het kruis van Christus. Dan ergeren we ons aan de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat de goddeloze om niet gerechtvaardigd wordt en uit vrije genade zalig wordt. Alleen als we Nineveh in ons eigen hart weten te liggen, dan zullen we ons verblijden. Dan zijn we verheugd over Gods daden, dat God Nineveh genadig is, want dan staan we niet meer boven Nineveh. Maar jij in de kerk van morgen, fijn dat je er bent, heb je nooit eens gedacht dat die Saddam Hussein, waar je zo nu en dan wat van hoort en zo nu en dan niks van hoort, maar die gewoon doorgaat, dat weten we allemaal, dat die Saddam Hussein nog nooit van God een hartverlamming heeft gekregen. Waar hij nooit meer van bij is gekomen. Maar dat is toch vreselijk dat hij nog bestaat, hebben we dat nooit eens gedacht. Wat hoorden we de vorige keer, gemeente? Wat was Nineveh voor een stad? Dat was een bloedstad. Dat dropend van het bloed dat vergoten werd. En naar zo'n stad stuurt de Heer een profeet. En in zo'n stad vermag de Heere nog wat met zijn genade. Dat het tot een ommekeer komt en bij de koning en bij het volk. Gemeente, dan zit Nineveh daar zo mokkend en wrokkend in zijn ontevredenheid en in zijn grieven ten aanzien van God. Omdat die Nineveh spaart, die Jona zit niet zo ver bij ons vandaan. En wie wil naast de verloren zoon zitten? Met zo'n verleden, die zo gedaan heeft met hoeren en dergelijk volk. En die zo gedaan heeft met zijn vader. Ja, maar wie niet naast die verloren zoon kan zitten, die kan ook geen feest vieren in het huis van zijn vader. Voelt u aan waar de Heer ons hebben wil? Maar nu moeten we ook weer niet denken dat Jona een duivels leedvermaak had willen hebben in de ondergang van Nineveh. Zo was het nou ook weer niet. Maar hij zat er zo met zichzelf tussen. Waarom? Dat zien we straks. Hij wilde zijn God begrijpen. En nu ging God zo'n andere weg dan hij had gedacht. Hij zat er zelf zo mee tussen. Hij had gepreekt nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. Nog 40 dagen, mensen. En hij had Gods woord gebracht en hij had gewaarschuwd. Maar nu het zo gaat. Nu staat Jona voor leugenaar. Want zo beslist heeft hij het gebracht. Nog 40 dagen. En dan is het gebeurd met Nineveh. En Nineveh bestaat nog. Nou, dan kunnen ze straks voorbij gaan en zeggen: goedemorgen Jona. We zijn er nog. Dat is te veel om voor hem om te verteren. Dat wilde er niet in bij Jona. Jona voelde zich door God voor leugenaar gezet tegenover al die Ninevieten. Dat heeft hem in conflict gebracht. Gods woord is zo eerlijk en laat ons zien hoe mensen, ja, Gods kinderen en knechten, met God kunnen twisten. Dat gebeurt nog. Wie enige zelfkennis heeft, weet dat. Als we zo donker over de wereld lopen, wat huist er dan van binnen allemaal? Wat hebben we dan allemaal misschien woordeloos wel tegen God in te brengen? En zo is dat ook geweest bij een Job en bij een Jeremia en bij een Asaf. We zongen zijn psalm, de 73ste. Ze konden het allemaal niet begrijpen. Ze kunnen de Heere niet volgen in zijn doen en laten. Asaf heeft het godsbestuur willen overdenken, maar het was een wonder dat hem veel te groot en veel te hoog was, zongen we. Bij Jeremia ging het om het verbond. Hoe kon God toch zo met zijn volk doen? Hij had toch een verbond met het volk. Waarom moest hij aan zijn eigen volk dan het oordeel van God gaan aanzeggen? En zo zat het met Jona nu ook. Hij kon God niet volgen. Het was hem een raadsel. En laten we nu maar beginnen met te zeggen dat God dus eigenlijk moet handelen naar onze verlangens. En naar onze gedachten. Dan begrijpen we God. Als hij zo handelt. Als hij ons volgt. En dan gaat het wel. En als het dan anders gaat. Ja, dan kan er een vreselijk verzet voor de dag komen. Dan komt de zelfliefde. En de zelfeer boven. En als die ergens geraakt wordt. Dan zouden we eigenlijk rechtlijnend, redenerend of denkend liever hebben dat een ander het ongeluk overkomt. Als wij met ons weten en willen maar niet onder hoeven te gaan. We willen zelf overeind blijven. Er niet onderdoor, onder het woord van God. Dat is nu de foto die in Jona 4 ons voorgehouden wordt. Maar God kijkt dwars door ons heen. En we worden doorlicht. En als we daardoor tot onszelf komen, dan zeggen we met Asaf: ik ben een groot beest bij u. In een eerlijke belijdenis. Niet om dat telkens weer te herhalen en om zware woorden te gebruiken. Maar vanuit zelfkennis. We willen God naar onze hand zetten. Jona had tevreden moeten zijn met de opdracht die de Heer hem gegeven had. Om het dan verder aan de Heer over te laten. Want de Heer is toch soeverein en zijn doen is toch enkel majesteit. Maar God laten, dat doen we zomaar niet. En daarom moet God wat aanhoren van deze aarde. En van mensenkinderen, van stofjes. Want een heel volk is maar een stofje aan de weegschaal. Wat is één mens dan? Dat stof, dat doet wat opwaaien. Gemeente, dan wordt zo'n wonder dat hij ons verdraagt. Wat is dat alleen al een genade. Want hoe ver kunnen we afdwalen in de hoogmoed van het hart. Dan kunnen we zelfs vergeten dat de Heer toch eigenlijk met Nineveh in genade nog bezig wil zijn. Jona vergat helemaal wat er gebeurd was. Ook toen hij overboord ging. En in de zee gered werd door die grote vis. Die hem weer uitspuwde op het droge. Diezelfde Jona die geworpen werd in de diepte van de zee. Zo wonderlijk gered. Hij had Gods oordeel verdiend toen al. En hij heeft dat ook aanvaard destijds. Toen hij zei, werp mij maar overboord. En hij was uit genade gered. En hij heeft daar gezongen van zijn verlangen naar het heiligdom. En hij heeft daar uitgezongen dat het heil des Heren is. Dat prachtige lied in het gebed van Jona 2. En nu ontdekken we geen spoor bij hem van barmhartigheid. En we zien geen oog vol liefde voor de Nineviten. Die stad die had er maar aangemoeten. Was hij op zijn plaats geweest, dan had hij als Abraham voor die stad geworsteld. Dan had hij gebeden voor Nineveh. Maar Jona had Nineveh afgeschreven. Echter, de Heere niet. Maar Jona wel. Zo gemeente wordt ons hier getekend wat er in ons mensenhart leeft. We kunnen er allerlei bezwaren hebben. We kunnen zo goed meesteren over een ander. Maar zolang we de staf over een ander kunnen breken, ontgaat het ons dat Jona in ons vel zit. Want in Jona wordt er blootgelegd wat er in de diepte van ons hart huist. Eerst als we Jona in eigen bestaan terugvinden, zullen we leren wat genade is. Wat is dat een wonder, gemeente? Genade. Genade voor zo één, voor zulke mensen. Voor Jona, voor een bloedstad, voor Nineveh. Dan krijgen we de Heilige Geest nodig, want zonder die Heilige Geest zijn we en hebben we niets. Die Geest leert ons ook wat het is om liefde te hebben voor de naaste. Die Geest plaatst ons met Jona en Nineveh in één rij. En dan komen we erachter wat er in ons hart leeft. Maar die Geest geeft ook liefde en bewogenheid voor verloren mensen. We kunnen in allerlei toonaarden Jona veroordelen. Nee, zoals Jona moet het niet. We moeten medemenselijkheid tonen. En de onderontwikkelde landen moeten gesteund worden, enzovoort, enzovoort. En ondertussen heerst er een fariseïsme dat in de hoogte zit. En dat arme zondaren in zichzelf geeselt. Heel anders echter Jona en Nineveh in eigen. Gij fariseeën, wee u gij schriftgeleerden, wee u gij oudste zonen dus. Maar hij heeft niet gezegd, vader, waar blijft nu uw oordeel over hen? Nee, integendeel, hij heeft zichzelf laten uitwerpen en verguizen. Hij heeft zich aan het kruishout laten nagelen en daarbij gebeden, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij had er zichzelf voor over. Jona heeft op zeker moment hier Nineveh ervoor over. Christus had zichzelf ervoor over. En die nu leren dat zij in zichzelf het niet verder brengen als Jona. Voor hen krijgt Christus nu zo'n waarde. Die krijgen in hem alles te zien. Buiten hem en buiten zijn geest kunnen we voor God niet bestaan. Maar dan krijgen we ook een priesterlijk hart. Dan krijgen we bewogenheid met een wereld die in het boze ligt en in zoveel noden verkeert. Die nog niet van een rijke Christus weet. En het zendingswerk gaat leven en het evangelisatiewerk gaat dan ook leven. Maar dit gaat bovenal leven wat een volkomen zaligmaker Christus toch is. En dan gaan we verlangen dat eenmaal die Jona's gestalte is afgelegd mag worden. En daar gaan we naar uitzien. Eenmaal thuis te mogen komen. Om nooit meer kwade gedachten ten opzichte van elkaar te hebben. En nooit meer de eer van de Heere tekort te doen. Want dat doet zo'n pijn. En nu lezen we in vers 2. En hij bad tot de Heere en zeide: och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. En hij bad, daar begint het mee in dit vers. Datzelfde lezen we ook in hoofdstuk 2 vers 1. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Maar daar lezen we, en Jona bad tot de Heere zijn God. Wat een verschil. Toen, in Jona 2, was het een roepen uit de diepte, als een verlorene in zichzelf, tot de God van het verbond. Maar nu ligt dat totaal anders. Nu zijn er veel woorden. Nu zijn er klinkende woorden. Maar het heeft bij Jona weinig inhoud. Want Jona twist met de Heere. Ik wist, zegt hij, maar het is in wezen, ik twist. Toen een directe kreet in Jona 2. Nu een directe klacht. Nu allemaal woorden, lege woorden. Och Heere, was het mijn woord niet? Lees het maar na in de eerste zin van Jona's gebed. Wat leest u? 3 keer ik en 2 keer mijn. Daar hebben we de verklaring gemeend. Eigen liefde doet Jona zichzelf zien als de geslagen man. Wat kunnen we met ons bidden toch averechts tegenover de Heere staan. Wat ontdekkend als God ons doorlicht, als we na ontvangen genade de foto van ons binnenste voor ogen krijgen. Dan vinden we, God moest toch eigenlijk wat meer aandacht aan ons besteden. We hebben het die en die toch zo eerlijk en ernstig gezegd. Het was toch zijn woord. En wat doet de Heere er nu mee? Er komt niets van. Ziet de Heere niet hoe de wereld klaar staat om met ons te spotten? En daar komt dan het zelfmedelijden bij. Als we niet in onszelf zien, als we Jona niet in onszelf zien, hou het er dan maar voor dat we stekenblind zijn. Gelukkig wie zich daarvoor is gaan schamen. Want in de diepte waar we ons schamen voor de Heere, daar komt de Heere met zijn heerlijk woord. Gij nu, o schapen. Schapen mijner weide. Gij zijt mensen. Maar ik ben de Heere, uw God. Wat een geweldig woord is dat in de Bijbel. En wat is een mens? Gij zijt mensen, zegt de Heer. Maar ik ben uw God. Ik. De Heere Heere, een God die naar zulke Jona's omziet, want dat merken we. En dat God daar met zulke van doen wil hebben. Die tot in de heiligste dingen, tot in het gebed, de Heere smart aandoen. En dan willen we de Heere bemeesteren. En dan willen we de Heere de wet voorschrijven. En we beoordelen Gods weg of dat we daartoe bevoegdheid hebben. En zeggen, als u het zo doet, dan is het niet goed. Daar komt het toch op neer. En in een ander geval zeggen we, fout heren, zo doet u het niet goed. Zo lag het met Jona. Lees maar wat hij hier zegt. Hij zegt eigenlijk, ik wist al van tevoren waar het op uit zou lopen. Ik kwam het voor. Dit wat nu gebeurd is, heren, dat heb ik zien aankomen. Daar kwam ik voor. Dat voelde ik gewoon aankomen. En nu is het gebeurd ook. En zo ratelt een mens maar door. Het mag dan met zoveel woorden niet gezegd worden, maar het zit zo diep in het hart toch. Verzoening is nodig voor al onze daden. Niet alleen voor ons spreken. Verzoening is ook kennelijk nodig voor ons bidden, want Jona bidt hier. Nou, als nou verzoening ook nodig is voor ons bidden, zou het dan niet nodig wezen voor ons Bijbel lezen? Voor ons naar de kerk gaan? Voor ons spreken? Voor ons luisteren? Verzoening is nodig. Hoe vaak zwerven we af naar onze eigen gedachten, naar onze eigen wegen. Hoe vaak zijn we het gebed al vergeten voor we de ogen weer open hebben. Wat een wonder dat er dan één in de hemel is die voor de overtreders gebeden heeft. En voor de overtreders ook gestorven is. De voorbiddende hoge priester. Zijn geest is het die het laat weten dat hij daar leeft om voor zulke te bidden. De geest leidt tot de kennis van deze grote voorbidder. Dan komen we tot een kennis die wonderlijk is. Dat nu hun gebed nooit als wierook voor de Heere kan komen. Dan in de wierookschaal van Christus voorbeden in de hemel. En daarom moeten we onze gebeden maar voor Christus neerleggen. Met de eerbiedige vraag, Heere Jezus, wilt u het overbidden en wilt u het stellen tot een heilig wierook voor het aangezicht van uw Vader? En dat dat gebeurt, gemeente, dat hij nu altijd daar leeft om voor ons te bidden, zegt de apostel in Hebreeën 7. Dag en nacht bezig om voor ons te bidden. Dat ons bidden er is, dan zeggen we nu haastig met de vinger bij Jona 4 vers 2. Maar dat hij er is die altijd bidt, moest het toch van ons bidden komen, gemeente. Maar dat de Heere voor zulke Jona's en voor zulke Ninevieten nog genade heeft, dat is toch een wonder. Och heren, zo lezen we hier, ik heb het wel gezegd. Daarom kwam ik het voor. Daarom vluchtte ik naar Tarsis. Jona zit inmiddels op zo'n hoge heuvel, dat hij zegt, heren, begrijpt u nu eindelijk waarom ik gevlucht ben? Begrijpt u nu de reden waarom dat en dat? En gemeente, dan is hij in de diepte geweest. Hij is bij de Heere geweest en het is zo goed geweest en het is zo wonderlijk geweest. En nu gaat Jona daar zo aan voorbij en daar voorbij gaan, gaat hij helemaal terug. Ik wist het wel, Heere. Dit heb ik aanzien komen. Daarom ben ik gevlucht. Snapt u? Jona gaat hier eigenlijk zijn ongehoorzaamheid dus rechtvaardigen. In zijn aanklacht tegen God. Dat is toch wat, na alles wat er gebeurd is. We moeten het ons eens even indenken. Hij bedenkt zijn redding niet uit het ingewand van de vis. Hij bedenkt niet de vergeving van zijn misdaden. Hij bedenkt nu niet dat het heil des Heren is. Het moet niet goed gepraat worden dat Jona op de troon zat, gemeente, en dat hij God wil voorrekenen en narekenen. We moeten elkaar daarvoor waarschuwen. En dat het niet aangaat om te stellen dat het wel goed is als wij maar begrijpen hoe God handelt. Dat het dan goed is als wij het begrijpen. We hoeven niet ver van huis te gaan. Als het nu maar net zo gaat zoals u het zou willen, dan is God goedertier en langmoedig en groot van ontferming. Dan hebben we daar geen moeite aan. Dan vinden we dat mooie woorden. Maar als hij handelt in tegenspoed en als hij gaat in duisternissen en als hij met ons gaat in raadselen. Maar als hij handelt in tegenspoed, net als een moeder. Die ziet dat kind heeft een stuk speelgoed, dat is voor hem of voor haar gevaarlijk. En dan neemt hij dat weg. We hadden zo vreugde aan. We genoten daar zo van. Dat was zo fijn. En daar waren we zo gelukkig mee. En dat de Heere dan wel eens wat wegneemt. Een voorwerp dat ons lief is. Omdat we ermee ja, in het ongeluk zouden terecht kunnen komen. Ja, en als de Heere dan wat wegneemt wat ons zo lief is, dan doet dat zo'n pijn. En dan ligt het allemaal klaar, dan heeft de Heere het niet goed gedaan. En dan willen we de Heere voorrekenen. En dan willen we de Heere narekenen. En dat doen we soms met Gods woord nog in de hand. Met die klinkende uitspraken over Gods deugden. Want Jona heeft het woord aan kunnen halen. Hij heeft met dat woord als het ware tegenover God gestaan. Dit is nu uw eigen woord. Want dit is het woord dat Mozes uitgesproken heeft. In het boek Exodus. God had het immers gezegd dat de Ninevieten zouden veroordeeld worden. Er wordt van een echte profeet gezegd, gemeente, dat als het woord verkondigd wordt, dan moet dat woord komen. En dan denken we aan Deuteronomium 18. Wanneer een profeet in de naam des Heren zou hebben gesproken, maar dat woord geschiet niet en het komt niet, dan is dat woord niet door de Heren gesproken. Dan is het, staat er in Deuteronomium 18, dan is het door trotsheid dat die profeet gesproken heeft. En staat erbij, gij zult hen niet vrezen. Nou, daar staat Jona nu. Volgens Deuteronomium 18, het woord is niet gekomen, nog 40 dagen, Nineveh zal omgekeerd worden. Dus daar staat hij nu als een valse profeet. Jona lijkt het woord aan zijn kant te hebben als hij twist met zijn God. Ja, als Jona nu er helemaal buiten gevallen was, als hij de Heere God had gelaten, dan had hij zijn eer als profeet er ook aan kunnen geven. Nou, Jona, waar ben je dan nu als profeet? Maar hebben we het ervoor over? Hebben we onszelf ervoor over? Als de Heere in zijn langmoedigheid, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn ontferming mensen duldt en mensen spaart. En het moet dan ten koste gaan van ons ik. Dat Jona zegt, ik laat het nu zoals het was. Dit woord heb ik moeten spreken van mijn God. En dan kan de Satan komen met beschuldigingen, gewapend met beschuldigingen vanuit het woord. Maar het dan voor de Heere neerleggen. En blijdschap hebben over zulke wonderlijke ontferming en barmhartigheid van God. Maar gemeente, we hebben toch zo weinig besef van die langmoedigheid van God en van zijn goedertierenheid en van zijn opzoekende liefde, dat hij nu in zo'n weg komt om zijn genade te bewijzen. En dat achter de beproevingen een eeuwige opzoekende liefde zit, die op weg is om een zondaar van de afgrond te redden. Wat is dat een kostelijke boodschap. Dat dat Gods weg is. Achter de beproevingen zit een eeuwige liefde die op weg is om zondaren van de afgrond te redden. Dat is een heerlijke boodschap aan mensen die in de nood van hun leven en in de beproeving geworpen zijn. Al onze verwachtingen worden dan afgesneden. dat we het nu mogen zeggen, mensen. Nu is God toch op weg naar u, om u te zoeken. In zijn opzoekende liefde en genade en ontferming en barmhartigheid en goede tierenheid. Had Jona aan die 40 dagen gedacht, dan had het in hem geweest 40 dagen. Het is nog mogelijk voor die mensen. Het is nog mogelijk voor mij geweest. Dan kan het toch ook nog voor deze mensen. Maar dan komt het precies andersom te liggen als dat het nu ligt bij Jona. We denken zo klein en zo eenzijdig van die levende God. En dan waarschuwen we. En dan proberen we met alle ernst de dingen van de eeuwigheid en van een heilige God onder ogen te brengen. En het is allemaal waar, die ernst. Het is allemaal waar. Maar er wordt wel eens vergeten om te laten zien dat God die God is. Die in zijn recht zichzelf verklaart. Maar in zijn liefde zich kwijt wil aan zondaren. Daarom geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En we zeggen dat ook tegen onze jongens en meisjes. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Zoek hem niet te begrijpen. Maar zoek hem te bewonderen. Dat hij zo groot is. Zoek dat hij God wordt, ook in jouw leven. En als er dan gewaarschuwd wordt, dan wordt er gewaarschuwd tot je behoud. Zo lag dat ook met die waarschuwing in Nineveh. Dat was tot het behoud van die stad. Dat had Jona toen niet in de gaten, zoals wij het vaak niet in de gaten hebben. Van die opzoekende liefde Gods. Dat we daar eigenlijk van branden moesten. Hem voor te stellen in al zijn heerlijkheid en grootheid. En om hem niet te verdenken. En om hem niet klein te maken tegenover onze naasten. Om goed van hem te spreken. En steeds beter en steeds meer goed van hem te spreken. Bij anderen. Dat hij in de weg van nood en van leed toch niet anders wil. Dan zijn eeuwige liefde hart openstellen. Voor verloren zondaren die er geen recht op hebben. Opdat we achter alles wat ons nu benauwt. En waarin we nu ten neergeworpen worden. En waarin we misschien ons kind van ons ouder hart zien worden weggerukt. Dat we in die weg geleid worden tot de Heere. Die, en dat is echt waar gemeend. Die veel meer schenken wil. Dan dat we kwijt kunnen raken. Die veel meer schenken wil. Dan hij ons soms tot ons nut ontneemt. Jona zegt, ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouw hebbende over het kwaad. U moet deze woorden eens even wegen. Ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Dat wist Jona en toch wist hij het ook weer niet. Op dat ogenblik tenminste niet. Want hij leefde er niet bij. Dan weten wij het niet. Als we er niet bij leven. Dan gaan we de dingen allemaal omkeren. En dan kunnen we waarheden zeggen. Klinkende waarheden. Die toch in onze rechterhand een leugen zijn. Zo kunnen we met gereformeerde, met hervormd gereformeerde woorden. Om zo te zeggen. Heel ongereformeerde. Zaken beweren. Een voorbeeld. Iemand heeft ons slecht behandeld. We staan in ons recht. En wat zeggen we? God zal het zien en zoeken. Denk erom. Maar wat we vergeten. Om de knieën te buigen. Want de Heere kan het ook zien en zoeken. Op een hele andere wijze dan wij gedacht hebben. Hij kan iemand ook in het hart grijpen. En daar hebben we het nog niet eens gevraagd of God het zo wil bezoeken. Namelijk of hij het bezoeken wil met zijn opzoekende liefde. Om hem of haar die ons kwaad aandeed in het hart te grijpen. Tot bekering aan te grijpen. Maar gemeente, als het daar niet toe komt. dan zitten we er toch ergens met onszelf tussen. Jona komt zover dat hij zegt, och Heere, neem nou mijn ziel maar van mij. Hij wil niet meer op zijn post blijven. Hij wil afgelost worden. Want het wordt hem allemaal te zwaar. Hij stelt zijn post ter beschikking. En hij wil ook of afgelost worden, niet alleen van zijn profetenpost, maar ook van zijn post die hij in het leven bekleedt. Neem mijn ziel maar van mij. Hij wil sterven. Het mag voor hem gebeurd zijn. Neem mijn ziel van mij, Heere, want het is me beter te sterven dan te leven. Deze beden komen we meer tegen in de Bijbel. Ik denk aan de geschiedenis van Elia onder de jeneverboom in de woestijn. En daar ontmoeten we ook zoiets. Neem nu mijn ziel van mij. Ik ben niet beter dan mijn vader. Toen Elia lag onder de jeneverboom, wilde hij sterven. Want hij zag geen vrucht op zijn arbeid. God spaarde die Jezebel nog. Die zegt, morgen zal ik uw ziel stellen als de ziel van een hunner, Nineveh. Dat kon Jona niet zetten dat dat gespaard bleef. Jezebel. Dat kon Elia niet zetten. Dat die nog leven mag. Gemeente, toen Elia lag onder de jeneverboom, wilde hij sterven, want hij zag geen vrucht op zijn werk. Maar dan is het bij Jona radicaal anders. Jona zag wel vrucht op zijn werk. Een hele stad. Een hele stad. Die behouden bleef. Maar hoe verschillend het ook ligt bij Elia en bij Jona, beide wilden ze van hun post af. En gemeente, dan moeten we elkaar een diep doordringende vraag stellen. Is de hemel dan een wegvluchtplaats? Is de hemel dan een plaats om naar te verlangen om er hiervan af te zijn? Mogen wij de hemel zo verlagen? Dan moeten we elkaar ernstig en liefdevol op het hart binden. Maar zo haalt God zijn kinderen niet thuis. Elia niet, maar ook Jona niet. Zolang ze die gedachte hebben van de hemel als een wegvluchtplaats. Gemeente, de hemel gaat niet open als wij van onze post en van onze plaats zijn. Daar moeten we rekening mee houden. De hemel gaat open als we op onze post en op onze plaats zijn. De Heere neemt Jona hier niet weg. Niet als het onze tijd is, maar als het Gods tijd is, worden we afgelost van onze post. Gelukkig dat de Heere niet toegeeft aan die levensmoede wens van zijn kind. En in zijn barmhartigheid ze weer op de post terugbrengt. Er kan ook een heel ander verlangen zijn, zoals bij Simeon. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Laat nu uw dienstknecht maar gaan. Dan komt er een verlangen uit God naar God. En dan hoor ik Paulus zeggen dat hij wel wenste ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar waren Elia en Jona wel op hun post en op hun plaats op dit moment? Dan ligt dat heel anders dan dat dat hier bij Jona ligt, gemeente. Want Jona was teleurgesteld in zijn God. En nu is de beleving van teleurstelling wel nodig. Maar dan de teleurstelling in onszelf, om die te beleven. En hoe dieper we graven, hoe meer we teleurgesteld met onszelf raken. Maar daar dan ook niet in blijven steken. Want Gods kinderen leren niet alleen een diepe teleurstelling over zichzelf, maar ook die rijke verrassing over hoe God nu is. En dan laat hij zijn zoon zien. En dan laat hij zien zoveel goedheid en goedertierenheid en langmoedigheid en barmhartigheid en ontferming en liefde en genade. En dat allemaal bewezen in het offer en bloed van de Heer Jezus Christus. Jona wilde van zijn post af. Wat een trouw en een geduld openbaart de Heer dan in zijn vraag. Is uw toren billijk ontstoken? U zegt dat de Heer dat vraagt. En dat de Heer dan niet zegt tegen zo'n knecht, nou als je dan niet meer wil, dan neem ik je ook wel weg. Dan voor jou een ander, Jona, dat is voor mij geen probleem hoor. Om een opvolger voor jou neer te zetten op jouw post. Maar dat zegt de Heer niet. Hebben u daar moeite mee? Dat de Heer Jona zo behandelt. En dat hij hem die vraag stelt, is uw toren billijk ontstoken? En dat hij hem niet wegneemt. Zitten wij op Jona's ondergang te wachten? Dan? Zoals Jona zat te wachten op de ondergang van Nineveh. Gemeente, dat God toch een God van genade is voor zulke mensen. Wat is daar heel veel van de Heilige Geest voor nodig? Om daarachter te komen, maar bid dan ook om die geest, dat die u in al die waarheid leidt. En dan gemeente, kennen wij die stukken van de catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En u zegt, ja alle drie hoor, en niet twee van de drie en niet één van de drie. Ellende, verlossing en dankbaarheid en God bepaalt de maat. Dat hebben we dan eventjes keurig gezegd, want dat weten we. Maar dat die ellende, verlossing en dankbaarheid nou steeds terugkomt, dat is zo moeilijk te vatten. Dat het niet is, als ik de verlossing ken, dan is de ellende achter de rug. En als ik in de klas van de dankbaarheid ben, dan heb ik die twee andere klassen achter de rug gehad. Want ik word telkens verhoogd, excelsior. En zo gaat het na ontvangen genade allemaal zo voorwaarts ten hemel in. En u leert de Heere dat het anders gaat. Dat ook na ontvangen genade de Heere weer zorgt voor meer kennis van onze ellende. Om zo dieper te leren denken over die rijkdom van verlossing en van genade. Om zo tot vollere en grotere en hogere, maar ook tot diepere dankbaarheid te komen. Is uw toren billijk ontstoken? Proeven we gemeente in deze vraag de liefde Gods. Hij doet ons niet naar onze zonden. En hij vergeldt ons niet naar onze misdaden. Dat staat hier ook weer uitgeschreven. En wat is Jona 4 dan niet een teleurstellend hoofdstuk? Maar wat is het dan eigenlijk ook weer een rijk hoofdstuk. Met een vol evangelie. Dat God nu zo is. Daar kom je toch niet over uit als je dit echt op je in laat werken. Nadat we de ontdekking deden dat wij mensen nu zo zijn. En dan komt die ontwapende de vraag daardoorheen, is uw toren billijk ontstoken? En dat de Heere dat met zoveel ernst en met zoveel liefde en met zoveel goedertierenheid en genade kan zeggen, dat we geen wapen meer overhouden. Hoor ik ze vallen, die wapens uit uw hand? Als hij zich stelt tegenover ons en zegt, is uw toren billijk ontstoken, gij Jona van 1997? En daardoorheen klinkt de liefde van zijn hart, dat hij het toch met zulke Jona's nog wil uithouden. Om Christus wil. Zo maakt de Heere waar, ik zie hun wegen. En ik zal hen genezen. En ik zal ze leiden in wegen die zij niet geweten hebben. Ja, dat is zeker waar. Ik zal ze leiden in wegen die ze niet geweten hebben. Ik zal ze leiden in die wegen. Maar ook dragen. Amen. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer, zingen we dat gemeente met de woorden van Psalm 139, het 14e vers. Laat ons bidden en danken. Aan het einde van deze dienst gekomen, naderen wij nogmaals voor uw heilig aangezicht. Moeten wij u zeggen, Heere, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? En wij bidden u, Heere, geef dat het in ons hart toch niet meer komt. En als het komt, dat het toch verhinderd wordt. Dat wij wensen dat gij onze gedachten en dat gij onze wegen zult gaan. Wij weten het, zoveel de hemel hoger is dan de aarde, zoveel zijn uw wegen ook hoger dan onze wegen. Maar haal gij ons van die heuvel af waar Jona zat, Heer. En waarin we wel op een bepaalde manier spreken van uw heerlijke deugd. Maar wij spreken er vaak zo koud van. En ook als we het hebben leren kennen, dan is daar nog niet die waardering ervan die uw barmhartigheid, langmoedigheid en goede tierenheid en verdraagzaamheid waard is te ontvangen. En daarom bidden wij u, als wij deze woorden enigermate kennen, doe ons die woorden meer en meer kennen. We hoorden net, we hebben meer en meer zelfkennis nodig. En juist ontvingen we ook een waarschuwing voor wat er onder de vloer van ons bestaan leeft. Maar heren, richt ons op die ontferming. Want Heere, als gij een zondaar zalig maakt, dan wordt een praatziek mens een mens die niet heel veel weet, niet veel goeds weet van zichzelf, maar die wel alleen maar goed weet van u. En dat dan zo uw deugden mogen worden genoemd en mogen worden geroemd in ons leven. Tot meerdere glorie van uw grote naam. Wilt u nog vele Ninevees ook nu tot bekering brengen. Wilt u nog vele Jona's, Heren, van hun heuvel afhalen. En in het dal van de ootmoed en van de verwondering over uw wijsheid, goedheid, genade brengen. Zuiver al het verkeerde uit deze dienst weg. In spreken of in luisteren. Heere, geef gij gezegende gesprekken ook nog thuis, na deze dienst. Heere, geef dat als wij baden om een wacht voor onze lippen, wilt u dan geven dat wij die wacht, die afgebeden werd, maar niet gemakkelijk zullen passeren. Behoed de deuren van onze mond. Maar open onze mond, die voor uw lof gedurig ruimer stof vindt. Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij uw naam, uw werk, uw deugden, u alles. Amen. De slotzang is de 77ste psalm. daarvan het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, vers 8. Gemeente, gaat nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.